Hi, ik ben Camille. Ik ben 26 en op dit moment begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven. De wereld zien. Een paar maanden geleden gaf ik mijn job op, verhuisde ik al mijn spullen naar een garagebox en liet ik mijn kat achter bij de buren. Met mijn backpack en spaarcenten op zak kocht ik een enkeltje richting Azië. Wat een jaar reizen met je doet, is een reispodcast waarin ik je meeneem naar de wereld van de wereld. Hey iedereen, welkom bij de tweede aflevering van Wat een jaar reizen met je doet. Ik wil beginnen met even te zeggen dat ik super dankbaar ben voor al jullie berichten na aflevering 1. Ik vind het ook zalig dat jullie vragen stellen waar jullie nog een antwoord op willen in deze podcast. Want ik maak deze reeks natuurlijk voor jullie. Dus ik vind het mega boeiend als ik weet wat jij je afvraagt. So keep the questions coming! Also say hi to my neighbors van vandaag. We hebben hier een kleine vogel met een zwarte hanekam die completely los aan het gaan is. Just listen to it. En er staat ook een prachtig lief koetje op 10 meter verder te grazen. Ik ben verder ook heel hard aan het zweten, want het is hier kei warm. Dus nu dat de setting duidelijk is, kunnen we overgaan tot de orde van de zaak. En dat is... Hoeveel geld kost een wereldreis? Om te reizen heb je eigenlijk maar een paar dingen nodig. Een paspoort en een bankkaart. Als je iets vergeten bent of je moet nog iets regelen onderweg, dan kan dat nog altijd als je maar geld hebt om dat te fixen. Nu, zoals altijd en overal in het leven, is over geld praten nogal een moeilijke. Ofwel zeggen mensen niet graag hoeveel ze verdienen, ofwel schamen ze zich juist omdat ze zo weinig verdienen... Of iemand heeft een zotte aankoop gedaan en die wil daarover stoeven. Of iemand anders is daar juist heel verlegen over. Ik ga hier gewoon eerlijk vertellen over hoe ik mijn reis financieel budgetteer. Niet over hoe het zou moeten of zo, of wat de right way is, maar gewoon hoe ik het doe. Are you ready? Are you ready? Als we over geld praten in een reiscontext, hangt alles eigenlijk af van 1. Het type reiziger dat je bent... 2. Hoe lang je reist en 3. Naar welke landen je gaat. Er is voor mij bijvoorbeeld een enorm verschil tussen de paar maanden waarin ik in Zuid-Amerika backpackte nadat ik was afgestudeerd, een citytrip naar Londen en de wereldreis die ik nu maak. Met pakweg €400 deed ik als backpacker in Zuid-Amerika misschien wel 2 weken, terwijl ik er in Londen op 4 dagen maar net mee toekwam eigenlijk. De vraag is, wat kan en wat ga ik nu doen met die €400? De reisstijl waar ik voor kies is slow traveling. Slow traveling vertaalt natuurlijk traag reizen. Kan je misschien best begrijpen met keywords als relaxen, langer op één plek blijven, duurzaamheid en goedkoper. Dat betekent dat ik mij niet aan een reisschema hou van 3 dagen hiken, dat dag erna doorreizen naar een grote stad en daar op 2 dagen alle toeristische attracties doorknallen om dan snel het vliegtuig te nemen voor 3 dagen op dit eiland en dan weer de boot naar... No. Slow traveling betekent dat je de tijd neemt en dat je meer leeft en woont tijdens die reis in plaats van altijd door en door te gaan. Dat is mentaal en money-wise een totaal andere ervaring. Ik heb het ook even gegoogeld. En de Urban Dictionary die categoriseert slow traveling ook echt als een ander soort reizen. Die zet het zelfs tegenover vakantie, tegenover reizen voor het werk of citytrippen. Ik wist dus op voorhand heel goed dat dit het type reis zou worden dat ik zou doen. En dat ik bijvoorbeeld geen maf dure expedities op de planning heb staan of dingen ga doen zoals duiklessen nemen of parachutes springen of zo. En dat is wel heel belangrijk om te weten als ik straks de kosten met jullie overloop. En nog even, just to be sure, mijn reis wordt helaas niet gesponsord door een of andere mecenas, een gul familielid of een rijke husband. Elke euro die ik uitgeef, komt van mijn eigen spaarrekening die ik de voorbije 3 jaar heb opgebouwd. Ik heb ondanks corona een paar jaar fulltime kunnen werken en geld opzij kunnen zetten. En dat is echt een blessing geweest. Ik heb niet zoveel kunnen sparen als dat ik had gehoopt of zo. Maar ik had wel genoeg om mee te kunnen vertrekken. Wij mensen hebben vaak de neiging om excuses te verzinnen om grote stappen te nemen. We hebben altijd zo'n beetje schrik van zo'n grote stappen en sprongen. Ik had ook het gevoel van, ah, ik zou eigenlijk dit nog eerst moeten kopen om echt te kunnen vertrekken. Of ik zou eigenlijk nog gewoon 5 maanden langer kunnen werken om dan nog 2 maanden langer te kunnen reizen. Blablabla. Maar uiteindelijk dacht ik gewoon, ik ga gewoon met het geld dat ik nu heb, dat is echt genoeg. Ik heb nu wel vlak voor ik vertrok ook nog mijn kleren op Vinted verkocht, mijn auto verkocht. De centen van ons huwelijkscadeau nog eens gezocht. Ik kreeg ook mijn huurwaarborg terug. En dat alles samen is uiteindelijk mijn budget geworden. Al van voordat je vertrekt... Al van voordat je vertrekt moet je eigenlijk al kosten beginnen maken om zo'n reis te doen. In België dus. Zoals bijvoorbeeld je ziekenfonds dat je gewoon blijft doorbetalen. De nodige vaccinaties die je moet hebben. Zoals bijvoorbeeld gele koorts. Maar ook de internationale reisverzekering die je het best afsluit. Dat moet niet altijd, maar heel veel landen hebben dat wel als vereiste om het land binnen te mogen nu met corona. En ook je visum kost bijvoorbeeld geld. Je moet ook rekening houden met PCR-testen along the way. Dus dat zijn allemaal dingen die je al moet betalen voordat je zelfs nog maar vertrekt. Maar hoeveel euro's geef ik dan tijdens mijn reis uit op dagbasis? Ik ga het even heel concreet maken voor jullie. Ik denk dat dat het simpelst gaat zijn. Ik ben van een travel style uitgegaan van 35 euro per dag. Dat is echt een gemiddelde. Soms geef ik aan een activiteit bijvoorbeeld 50 euro uit... op een andere dag ga ik hiken of wandelen of zwemmen en dan maak ik alleen maar 7 euro op aan eten en drinken. Nu, door die 35 euro als gemiddelde te nemen, kan ik niet chillen in zotte resorts of luxueuze hotels, maar moet ik ook niet in een vuil hostel slapen. Een privékamer met een bed en een badkamer en vooral proper, dat zijn mijn basisvoorwaarden voor verblijf hier. En tot nu toe in Thailand lukt dat eigenlijk supergoed. Voor 5 euro per persoon per nacht hebben wij hier een proper en rustig en centraal gelegen hotelletje. Het is ook daarvoor dat reizen in Azië wel bekend staat. Intussen is hier net een ceremonie of zo begonnen. Ik weet niet of jullie dat horen, dat muziekje, maar dus sorry als het soms kan storen. Naast slapen geef je je geld natuurlijk elke dag uit aan het leukste wat er is. Food! Wat zou reizen zijn zonder lekker eten? Like, really, niks. Eten doe ik hier weliswaar niet 3 keer per dag in een restaurant. Dat zou ik ook beu worden. Ik eet heel vaak snacks van een eetkraampje op straat. Of ik haal in de supermarkt wat yoghurt. Ik ga gewoon yoghurt zeggen, omdat het een podcast is. Dus yoghurt, fruit en cornflakes. En 1 keer per dag eet ik dan echt een goede maaltijd, die max rond de 5 à 8 euro ligt. Voor sommige backpackers is dat veel geld en zij houden het op maaltijden van max 2 euro. En dat kan perfect hier, hè. Bijvoorbeeld een pataille of gefrituurde rijst of zo. Nee, ik bedoel fried rice. Maar ik wil niet elke dag hoeven nadenken of stressen en gewoon dat ijsje of dat goed stuk vis bestellen als ik daar zin in heb. Dus dat is misschien high class of zo, maar ik wil ook mijn fancy popcorn in de cinema. Ik heb zoiets van, ik heb daarvoor gewerkt, dat moet er af kunnen voor mij persoonlijk. Dat maakt het ook gewoon allemaal zo'n beetje chill hier. Nu, die fancy nomadic lifestyle die je wil, die kost natuurlijk ook geld. Het kost geld om van een ene plaats naar een andere plaats te gaan. Meestal huren we hier een scooter. En als je de prijs door 2 kan delen, komt dat ongeveer op 2,5 euro, 3 euro per dag. Voor bepaalde routes of voor total independence, huur ik soms ook een scooter op mezelf. En dat kost dan 5 euro per dag plus 2 euro benzine. Nu, in sommige drukke steden zoals Bangkok of Kuala Lumpur is een scooter huren ofwel kei duur ofwel gewoon kei dom en kei gevaarlijk. Ik reed ooit op een scooter in Kathmandu in Nepal. Ik weet niet of jullie iets weten van het verkeer in Kathmandu, maar dat was echt het slechtste idee ooit. In zo'n gevallen reken ik dus altijd, sinds Kathmandu, op het openbaar vervoer, op mijn eigen voeten en op een taxi. Oké, zijt je nog mee? Over geld praten kan wat droog zijn, maar ik probeer het zo efficiënt mogelijk te overlopen, anders duurt het ook keilang. So stay with me, friends. We hebben intussen dus alle niets overlopen. Dat is verblijf, eten en vervoer. En in totaal komen we op voor die niets aan 20 euro per dag. Dat zijn dingen die je nodig hebt. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook keiveel dingen die je gewoon wil, omdat het leuk is. Zoals cinema, massage, mobiele data, fris gewassen kleren, heerlijk. Activiteiten, toegangstickets, boeken die je onderweg wil kopen. En met die kosten erbij kom ik dan gemiddeld aan €35 per dag. Om dat bedrag te kunnen leggen, heb ik wel bespaard op andere dingen die veel backpackers wel kopen. Zoals een goede camera of professionele outfits en materiaal om bepaalde tours te doen. Eerlijk gezegd, als ik echt een full package wilde, dan zou ik nog 2 jaar langer moeten sparen vooraleer ik kon vertrekken. Je kunt eigenlijk altijd een betere backpack samenstellen. Je kunt een waterfilter halen, je kunt zotte cameralenzen halen, een drone, een GoPro. Of je kunt misschien investeren in een professionele micro in plaats van de schmiegeltjes waarmee ik dit opneem. Maar eerlijk, zo lang wilde ik gewoon niet wachten. Ik was daarin wel een beetje te ongeduldig. Maar voorlopig volstaat het bedrag echt wel. En eerlijk gezegd, ik voel mij meer dan eens gewoon de rijkste mens ter wereld hier. Je moet je inbeelden dat je opstaat zonder wekker. Meestal is dat rond 9 à 10 uur. In je pyjama kan je dan onder een boom gaan zitten of in een hangmat gaan liggen met een koffietje en wat vers fruit. Je leest wat. Je bekijkt wat er in de wereld gebeurt. Je luistert een podcast. Je kan daarover nadenken. De zon die begint zo wat licht te branden op je huid. Rond jou grazen koeien, je hoort vogels fluiten. Pff. Dat alleen al is voor mij iets super kostbaars. Probeer vooral een evenwicht te zoeken tussen luxe en ghetto. Voel je niet te goed om lokale busjes te nemen. Maar voel je ook niet te angstig om eens een gegrilde tonijnstek op een rooftop bar te gaan bestellen. I did it and it felt great! Denk op voorhand gewoon echt goed na wat voor reis jij wil gaan maken. Wat zijn voor jou belangrijke dingen die je echt wil hebben? En wat hoeft niet per se voor jou? Oké, €35 maal 365 dagen reizen, dan kom je ongeveer aan €10.000. Daar komen nog grotere reiskosten bij, zoals vliegtickets. Dus ik zou zeggen, voor een wereldreis reken je best €15.000 uit. Dat is voor een jaar comfortabel slow travelen. Nu, als je daarvan 2 maanden in Australië of Japan wil reizen, dan komt dat natuurlijk wel duurder uit en dan zou ik toch richting de 20.000 gaan. Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel landen je in dat jaar wil proppen, hoeveel grenzen je moet oversteken. Wij beginnen nu bijvoorbeeld in Thailand en we zitten hier 2 maanden en dat maakt dat dat bijvoorbeeld wel goedkoper is dan dat we naar Laos en Cambodja en zo allemaal in die 2 maanden zouden gaan. Er zijn natuurlijk ook kleine trucjes die je kan toepassen om ervoor te zorgen dat je geld er niet door vliegt. Ik ga elk trucje dit geluid geven. Oké, let's go! Als ik langer op 1 plek blijf, dan huur ik vaak een hotel of een Airbnb met een keuken of tenminste met een frigo en een waterkoker. Op die manier kan ik mijn ontbijt gewoon zelf maken. Bijvoorbeeld vorig jaar zat ik vast in Indonesië met corona en toen bleef ik toch wel langer dan 1 week op 1 plek en was zo'n kitchenette echt wel een budgetair voordeel. Zoek lokale restaurantjes op in plaats van grote westerse ketens. Een koffie in de Starbucks is hier ook duurder. Een menu in de McDonald's kost ook €10. Maar die burger is echt even lekker. Lekkerder zelfs als je dat lokaal op een marktje eet. En het lijkt misschien onbelangrijk, maar het doet absoluut iets aan je portefeuille. I don't drink. Dus voor mij geen verspilde euro's aan bier of cocktails. Gebruik lokale apps. Ik bedoel dan taxi-apps zoals Uber. Hier in Azië heet dat bijvoorbeeld Grab. En in de VS heb je ook Lyft, maar dat is echt wel veel goedkoper dan de officiële taxis. Als je geld afhaalt bij een bank, hou er dan rekening mee dat er een fee bij komt. In de meeste landen betaal je sowieso een bedrag extra op het geld dat je afhaalt. Hier in Thailand is dat meestal zo'n €5 per transactie. Maar haal dus niet elke week €50 af, maar haal in 1 keer €250 af. Ik doe dat ook en dan verstop ik mijn geld op verschillende plaatsen. Probeer ook met creditcard te betalen als dat lukt. Bijvoorbeeld in supermarkten en zo gaat dat vaak. En je hebt ook internationale betaalkaarten waarbij je dan geen fee moet betalen, speciaal voor reizigers. Dat moet ik zelf nog in orde brengen, maar je spaart er eigenlijk wel wat mee uit. Hou je niet vast aan een uitgeschreven planning. Reis minder op basis van data, probeer dat wat los te laten en reis op basis van de tickets die je vindt. Als je ziet dat een ticket 3 keer goedkoper is binnen 2 dagen, blijf gewoon nog 2 nachtjes extra op de plek waar je bent. Bekijk ook zeker opties als de nachttrein of nachtbussen. Die zijn vaak goedkoper dan een vliegtuig met bagagekosten erbij en je spaart er een nachtverblijf mee uit. Pas op voor ripacties. Je bent en blijft een toerist en dat staat echt op je voorhoofd te lezen. Probeer dus op voorhand goed te researchen naar de mogelijke valkuilen in een bepaalde stad of zo. Als je bijvoorbeeld een tour boekt naar een nationaal park, zit de toegang tot dat park dan al in je ticket of niet? Dan weet je ook tot hoeveel je kan afdingen bij die maatschappij. En echt een stom voorbeeld, maar dat is iets dat wij hier continu meemaken. Eergisteren waren we dus hier in Pai, waar we nu zitten, naar een klein watervalletje in de buurt gereden. Pai is een dorpje in het noorden van Thailand en hier is echt een mega zalig, rustige vibe. Je hebt 3 hoofdstraten waar lampionnen hangen en waar eetkraampjes staan elke avond. En dan moet je een brug over en dan kom je meteen tussen de rijstvelden en de boerderijen, waar je dan verschillende hotels en hutjes, bungalow, guesthouses hebt en zo. En je kan hier in de buurt ook verschillende leuke natuuractiviteiten doen, zoals bijvoorbeeld hiken op een canyon, watervallen bezoeken, je kan raften, tuben. En er zijn zo van die prachtige cafeetjes met van die zetels dat in de lucht hangen en die uitkijken op velden. I love it here. The only problem is, omdat het hier dus draait op toeristen en omdat er nu zo weinig zijn, zijn de prijzen hier belachelijk opgeslagen. Toen we dus aankwamen bij dat watervalletje eergisteren, wisten we wel van ja, het is droogseizoen, er ligt amper water in of dat stroomt niet. En we waren aan de inkom en een Thaise soldaat die ons daar binnen moest laten, die vroeg ons 200 baht, dat is iets van een 5 euro. Dat is heel weinig, denk je op het eerste gezicht, maar daar heb je het mis. Verbaasd checken wij op onze Google Reviews waarom de inkom zo hoog ligt, want 5 euro is hier wel heel veel voor een beetje natuur te kijken. Het is ook geen deel van een nationaal park of zo. En ik filter op recente reviews op Google, dat doe ik altijd. En de ene na de andere review passeert van de afgelopen weken. Schandalig, 5 euro om een straaltje water te zien lopen, vuile waterval, echt niet de moeite. Plus die Thaise soldaat was ook heel arrogant toen we achter de prijs vroegen. En die begon dan nadien te roepen dat hij ons zonder factuur, dus in het zwart, maar de helft zou aanrekenen. Dus ja, laat dan maar. En zo zijn er nog heel veel voorbeelden. Hè. Als het gaat over vervoer, over cashgeld wisselen, over huren, over bepaalde gidsen die je moet inschakelen, check altijd goed op voorhand de reviews om te zien of het jouw geld waard is en ook naar waar je geld gaat. Gaat het bijvoorbeeld naar een gids die er zijn lokale familie mee onderhoudt? Goed. Wordt het gebruikt om de natuur mee te onderhouden? Oké. Maar gaat het naar een Thaise soldaat die het geld in zijn eigen zak steekt? Ditje die handel. Denk ook aan al het geld dat weer moet binnenkomen in je portefeuille. Dit is gebaseerd op iets keitofs waar ik net ben achtergekomen. Als je je verzekeringen en zo stopzet en je auto uitschrijft, dan krijg je echt nog veel geld terug. Mijn papa die stuurt mij nu wekelijks een update met brieven die aankomen. Camille, goed nieuws, je krijgt 200 euro van ETIAS terug. Camille, goed nieuws, je krijgt zoveel euro van de provinciebelasting terug. Mijn papa is echt al de good newsbringer geweest de afgelopen weken. Maar vergeet die bedragen zeker niet in je budget. De laatste grote tip die ik heb om geld te besparen is easy, but not so. Koop minder. Even persoonlijk, maar ik zelf ben een paar jaar geleden tot de constatatie gekomen dat ik een beetje koopverslaafd ben. In de zin van, als ik een mooi blouseje of een sjaaltje of oorbellen koop, dat ik me daar echt beter na voel en dat dat ook wel therapeutisch werkt. Oké, het is wel vooral tweedehands dat ik koop. Het is dus niet heel schadelijk, maar het blijft wel heel materialistisch. Wel, dat ga je ook moeten, correctie, dat ga ik ook moeten loslaten. De bedoeling is niet om geld uit te geven aan dingen die ik toch niet mee kan zeulen, toch? Ik ga wel heel eerlijk zijn. I fail. I failed. I will fail. Ik faal zo hard dat ik een afspraak heb moeten maken met mezelf. Voor elk ding dat ik koop, laat ik een ander ding achter. Toen we in Chiang Mai waren, dat is de tweede grootste stad van Thailand, kwam ik plots in een enorme giga tweedehandswinkel terecht. En alles was mooi en alles was in mijn maat en alles was echt gewoon, waren dingen die ik kon gebruiken. En dat kostte dan 3 of 4 euro per stuk. In mijn hoofd ging er echt een alarmbel af. En ik hoorde plots zo de zin. En toen kreeg de hel een gezicht. Die was zo door mijn hoofd aan het gaan. Dat was echt daar in die winkel lopen. Ik ben of course binnengegaan. Maar dat was de ultieme test voor de spaarzaam reiziger die ik wil zijn. En I failed. Uiteindelijk heb ik dus een rok gekocht. Voor 4 euro. Maar ik heb dus dan ook een jumpsuit achtergelaten. End of the story. Er zijn ook andere manieren om spaarzaam te reizen, zoals workaways doen. Dan werk je als vrijwilliger in een hostel of een boerderij en dan krijg je daar kost en inwoon voor terug. Of je kan bijvoorbeeld heel veel proberen kamperen, dat is dan ook al veel uitgespaard. Of je kan, zoals veel mensen tegenwoordig doen, een van kopen, zodat je geen verblijf moet betalen. Al moet je vooraf wel serieus dokken, vooral als je dat uitgeruste busje hebt. Maar dat zijn allemaal nog andere ways of slow traveling. Ik sta open voor heel veel, dus wie weet wat de tijd nog brengt. Ik weet het, jongens. Het zijn veel tips die allemaal zeggen, watch your money. Toch is reizen niet elke minuut struggelen. Sometimes you just have to let it go. Kies niet voor de goedkoopste optie op TripAdvisor of Booking.com. Ik spreek uit ervaring. Dat kan soms lekker leuk zijn en zo om local en spaarzaam te reizen, maar je komt er vaak echt niet zo goed uit. Je loopt bijvoorbeeld een voedselvergiftiging op, al kan dat ook in dure dingen gebeuren. Je hebt te maken met bad bugs, je komt in vieze kamers terecht. Wat wel een goede optie is, is om je aan te melden bij couchsurfing. Dat is vooral als je alleen reist heel leuk. Ik heb dat zelf niet veel gedaan, maar als je geluk hebt en je screent vooraf goed je host, dan kan dat ook een leuke, spaarzame optie om te reizen zijn. Als het geld op is, is het op. Daarmee kan ik jou nu niet op papier geven. Zoveel maanden en dagen blijf ik weg. Ik kan dat gewoon niet op voorhand weten. Ik kan wel inschattingen doen, maar alles hangt eigenlijk af van verschillende factoren. Want, misschien ook wel goed om te weten, en shout-out naar alle zelfstandigen die luisteren, ik ben ook nog altijd freelance. Ik heb dat statuut niet opgegeven, dus dat betekent dat ik heel braaf van hieruit mijn belastingen en sociale bijdrage in België blijf betalen. Ik probeer intussen ook nog wat opdrachten, zoals online workshops te doen. Veel is dat niet, dus ik hoop gewoon dat die bijdragen niet super hoog gaan liggen. Van dat blut zijn heb ik op zich niet veel schrik of zo. Ik ga gewoon opnieuw een job zoeken en met mijn loon een bescheiden appartementje huren. Ik ga de eerste maanden waarschijnlijk gewoon weer openbaar vervoer nemen. En ik ga opnieuw beginnen sparen. Zo simpel is het. Nu, die mindset verschilt wel met veel mensen van mijn leeftijd rond mij. Want ik heb echt geen plannen om binnenkort een huis te kopen of om een gezin met baby's en al te starten. Het doet mijn ouders misschien veel verdriet, maar ik heb momenteel echt geen zin in die shit. Ik ben niet van plan om zotte investeringen te doen of zo. Nee. Voor mij is reizen datgene waar ik op dit moment mijn geld aan wil uitgeven. Some people will call it stupid, want dat is gewoon de prioriteit die ik voor mezelf heb gelegd. Ik zal mijn leven probably even haten of heel hard haten als ik terugkom en er staat maar 50 euro op mijn bankrekening. Maar hoe ga ik spijt kunnen hebben van alle mooie momenten die ik heb mogen meemaken? Hoe ga ik spijt hebben van de levenservaring en het perspectief dat ik erbij heb gekregen dankzij deze periode? Dat is een fond dat je nu in de boeken kunt opdoen, zei iemand vlak voordat ik vertrok tegen mij. Dat is waar. Reizen is geen studie waarvoor je na een jaar een diploma ontvangt. Maar misschien brengt het je op sommige vlakken wel meer bij. Badum. Travel story, travel story, travel story time. De travel story van vandaag situeert zich in Indonesië in februari 2021. Ik was toen in Bukit Lawang, dat is een dorp in de jungle op het eiland Sumatra. En het is een van de enige plekken op aarde waar je nog orang-oetangs in het wild kan spotten. Ik was er in volle coronatijd, dus ik vond meteen toen ik daar aankwam twee gidsen die me wilden meenemen op mijn driedaagse in de jungle. Het zouden 3 dagen stappen worden met dan 2 overnachtingen in het nationaal park zelf. Ik weet nog heel goed, de avond voordien zocht ik mijn spullen bij in om mee te nemen. Ik pakte mijn rugzak erbij en ik dacht, ik heb nu een keer echt niks om aan te trekken in een jungle met vochtige temperaturen, bloedzuigers op de grond en meer insecten dan ik ooit voor mogelijk houd. Dus ik ging nog snel in een van de weinige toeristische winkeltjes die open waren op zoek naar een camouflage t-shirt. Uiteindelijk vond ik daar zo'n lelijk kakkigroen t-shirt met een draak op en een of andere slogan. Maar ik kocht het dus. En voor de rest had ik enkel all-star-achtige stapschoenen, een dikke broek en een klein restje muggenspray. Kijk, eigenlijk had ik toen gewoon in de Indonesische stad die op 5 uur rijden was, deftig materiaal moeten kopen. Er zijn echt wel decathlons en H&M's waar je bijvoorbeeld een zweetbandje kan kopen of stoffen die goed drogen. But I didn't. Ik had geen anti-bloedzuigersokken gekocht, waardoor ik wel werd gebeten door die vieze beesten. Ik had voor 's nachts enkel zo'n slaaplaken mee, terwijl wij op een fucking matje lagen, right in the middle of nature. Ik bedoel, was niet eens in een hut of zo, hè. Dat was niet eens mijn deur. Nee, geen deur. Gewoon aan een rivier, op de grond, op een matje. Ik had ook geen zaklamp mee, ik had geen kaarsen mee. Dat was voor mij wel een mentale ramp, eigenlijk. Zeker omdat de gidsen mij op de eerste dag vertelde, doodleuk, dat er daar op die plek al een jaar geen mensen hadden overnacht. Dat er ook wilde tijgers in het park zaten en zo. Like, literally. Ik dacht toen we gingen slapen, die tijgers die hier zitten, die hebben hun gebied al lang teruggeclaimd en die weten nog niet dat hier opnieuw mensen liggen. Die insecten, die hebben 365 dagen de tijd gehad om hun nest hier weer te bouwen. En wij gaan daar gewoon op liggen. En ik herinner me nou zo goed. Wij gingen slapen, die gidsen en mijn man lagen te snurken. En ik lag daar naast mij met een snurkende man een hele nacht naar die kaars te kijken. En tegen 4 uur dimde die heel zachtjes, doofde die uit met dat kaarslicht. Ik weet echt nog dat lichtje, ik heb die kaars daarin zitten kerven om dat lichtje nog tot leven te houden. Uiteindelijk ging de kaars uit en dan begon ik te wenen. Ik had jullie gezegd dat ik ging vertellen over de real deal, hè. Voilà, je hebt hem. Maar point of this story is, ik had mij echt wel meer moeten voorbereiden om hier goed van te kunnen genieten. Ik had er niet van moeten uitgaan dat ik met mijn all-day travel pack zou volstaan in die jungle vol kleine en grote beesten. Ik had fucking kaarsen moeten kopen, of tenminste een herlaadbare lamp. But I didn't die, ik heb eruit geleerd en dat is het belangrijkste. Voordat ik nu nog een jungle intrek, ga ik 100% klaar zijn met kaarsen en al. Neem dat maar van mij aan. De reistip van vandaag is: hoe spaarzaam je ook bent, probeer niet gierig te zijn. Niet voor jezelf, maar vooral niet naar de lokale mensen toe. Als je bijvoorbeeld een euro moet terugkrijgen of het lukt je niet om 5 euro extra af te dingen, herinner jezelf eraan dat die 5 euro voor jou misschien niet veel betekent, maar voor de moeder met 3 kinderen achter die balie wel. Dat is iets dat ik heel eerlijk ook gaandeweg heb moeten leren. Islamitisch is er ook een uitspraak die zegt dat jouw risk, dat wil zeggen je rijkdom, van God komt. En daarmee wordt bedoeld dat jij zelf, in the end, nooit helemaal je geld in de hand hebt. Hoe hard je ook spaart en op je geld let. Je kan eigenlijk nooit allemaal voorzien welke kosten er op je afkomen. Wie weet moet je voor een noodgeval een dure vlucht boeken of komt er iets anders op je pad dat veel geld kost. Meer nog, we worden juist aangespoord om onze rijkdom, ook al is die niet groot, uit te geven aan belangrijke dingen naast jezelf. In die uitgave zit dan baraka. Dat is vrij vertaald zoiets als gezegend geld. Door zelf vrijgevig te zijn, zal jij op jouw beurt ook gezegend worden met geld. En daar geloof ik heilig in. Als je dankbaar bent en met je geld niet enkel jezelf, maar ook anderen gelukkig maakt, dan zou God je wel eens gunstig gezind kunnen zijn en je misschien kunnen belonen met een dikke vette cheque die je terugkrijgt van de belastingen. Voilà, deze aflevering zit er alweer op. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je het interessant vond. Als je nog vragen hebt rond reizen, dan kan je altijd DM'en aan mijn Insta Camilla Celise of keurig een mailtje sturen naar camillatalks@gmail.com. Vond je deze aflevering leuk en wil je de rest zeker niet missen? You know what to do, right? Hit that subscribe button. Tot de volgende!